Wij hebben vandaag bij ons Jan Pronk. Jan Pronk is geboren in Nederland in 1940, was minister in 4 kabinetten en tot 2 maal toe speciaal gezant van de Verenigde Naties. Wim Kok noemde hem ook wel de minister van het Nationale Geweten. En hij is daarboven niet te beroerd om op de dag van vandaag zijn stem te laten horen en actie te voeren. Meneer Pronk, bedankt voor uw tijd en welkom op Radio Centraal.
Tot u dienst, graag.
Wij bespreken graag met u de geopolitieke context. Wij hebben wat stellingen en wat vragen voor u. Ik zal u de eerste vraag voorleggen. De eerste vraag is, er wordt gesteld dat de positie en het discours van de Europese diplomatie ernstig zijn gewijzigd. Waaraan kunnen we dat zien en hoe komt dat?
Er zijn talloze redenen voor. Ik laat ik er een paar noemen en ik kan niet zeggen dat de ene belangrijker is dan de ander. Maar in de eerste plaats, en dat ligt een beetje buiten Europa, sinds de eeuwwisseling neemt eigenlijk de betekenis van het multilaterale circuit af. Multilaterale onderhandelingen, dus wereldwijd, over wereldwijde vraagstukken, vinden steeds minder plaats. En dat komt in belangrijke mate door de verzwakking van de internationale organisaties, zoals VN-organisaties, en ook door de nieuwe geopolitiek die er is tussen de grootmachten. Daar komt dan bij een andere factor, dat Europa ook met name sinds het natuurlijk toch meer leden heeft gekregen, onderling sterker verdeeld is dan in vroegere jaren. En het feit dat Europa met één stem moet spreken, dat is een verworvenheid uit het verleden. Dat feit verlamt eigenlijk de Europese diplomatie en de Europese politieke slagkracht. En dan komt er een vierde punt bij. De geloofwaardigheid van Europa en eigenlijk van het hele Westen in het zuiden van de wereld is zeer sterk afgenomen, omdat wij met 2 maten meten. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over mensenrechten, maar ook over bijvoorbeeld de behandeling van vluchtelingen of om discriminatie. Dat wordt in het zuiden gezien, heel duidelijk, veel beter dan vroeger. En dat heeft natuurlijk ook te maken met mogelijkheid dat men overal in de wereld via internet op de hoogte is, bijna op dezelfde dag van welke stap of uitspraak er ook wordt gedaan vanuit Europa. En ook dat betekent een verminderde gelegenheid voor Europa om haar eigen positie in realiteit te brengen. Dat zijn eigenlijk 4 redenen, misschien is er meer. 4 redenen waarom er een andere situatie is ontstaan dan in het verleden. En Europa heeft zich nog onvoldoende dat gerealiseerd en zich zeker onvoldoende aangepast.
Ja, er wordt ook gezegd dat dat natuurlijk op een ongelegen moment komt, nu dat we zien dat na 2 jaar de genocide in Gaza nog steeds voortraast. Wat denkt u dat eigenlijk wel soelaas zou kunnen bieden in plaats van de ondoeltreffende maatregelen nu?
Ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat Gaza een soort van kantelpunt is geworden in de internationale politiek. En de geloofwaardigheid van Europa is tot nul gereduceerd, omdat wij totaal achterlopen bij de rest van de wereld, met uitzondering natuurlijk van de Verenigde Staten. Wanneer het gaat om het hooghouden van humaniteit en mensenrechten en internationaal recht in de oorlog tussen Israël en de Palestijnen, met name in Gaza, waardoor wij ook onze geloofwaardigheid verliezen wanneer het gaat om Oekraïne. Rusland heeft Oekraïne binnengevallen. Maar als wij daarop wijzen in het zuiden van de wereld, dan zegt men zo wat. Je trekt je helemaal niks aan van een aanval bijvoorbeeld van Israël op Iran, om maar een voorbeeld te noemen. Wij verliezen de oorlog in politieke conflict, de oorlog in Oekraïne, hebben we verloren eigenlijk al door onze geloofwaardigheid zozeer op het spel te zetten met betrekking tot Gaza.
Wat denkt u dat wel een oplossing kan betekenen voor Gaza?
Dat betekent voor Gaza dat men op het ogenblik van Europa bijzonder weinig kan verwachten. Maar dat is al geruime tijd het geval. We hebben voortdurend Israël gesteund. Eigenlijk de belangen van de Palestijnen voortdurend verkwanseld in Europa. Dat, als ik nou voor Nederland mag spreken, dat betekent dat we helemaal aan de extreem rechtse kant in Europa zijn gaan staan, omdat we voortdurend Amerika volgen, omdat we in Nederland politieke en economische belangen hebben in Israël, omdat we in Nederland zozeer langzamerhand een verrechtsing meemaken dat er eigenlijk sprake is van raciale discriminatie. Er wordt neergekeken op Palestijnen en op Arabieren. Er is één andere factor die wel geloofwaardig is, en dat is natuurlijk toch de Nederlandse schuld die er nog steeds wordt gevoeld met betrekking tot de Holocaust 70, 80 jaar geleden. Er zijn vanuit Nederland zeer veel Joden, meer dan uit andere landen, weggevoerd en omgebracht door de nazi's. Dat schuldgevoel dat wordt nog bepaald, wordt nog extra versterkt door de Israëlische lobby in Nederland en ook in andere landen, waardoor politici het moeilijk hebben, zeker ook in het centrum van de Nederlandse politiek, bijvoorbeeld de Christen-Democraten, om de belangen van de Palestijnen hoog te houden.
We zien dat Israël zich niet laat tegenhouden door symbolische maatregelen of halfslachtige sancties. Wat zou wel kunnen werken?
Sancties kunnen echt effect hebben. Er wordt steeds gezegd dat sancties niet werken, maar dat is niet zo. Sancties werken niet omdat ze niet werkelijk worden toegepast. Dat zien we natuurlijk ook met betrekking tot Rusland. We praten nu al over de 19e sanctiepakket. Nou ja, dan ben je dus niet serieus als je werkelijk sancties toepast. Ik ben van mening dat we uitermate terughoudend moeten zijn met betrekking tot de militarisering van Europa, met betrekking tot de verhoging van de militaire uitgaven en het leveren van agressieve wapens aan Oekraïne. Maar als je dat niet doet, terecht, om de willen van het tegengaan van escalatie, dan moet je iets anders hanteren. En dat bijvoorbeeld, dat zijn economische drukmiddelen. Nou, datzelfde geldt ook voor Israël. We zouden Israël moeten isoleren momenteel. Sancties, dat betekent echt sancties op alle mogelijke terreinen. Je zou Israël politiek, militair en op handelsterrein, economisch, investeringen en cultureel moeten isoleren, zodat men weet dat men echt veel en veel en veel te ver is gegaan en dat het niet meer wordt geaccepteerd door de rest van de wereld. Dat zou wellicht ook een steun in de rug kunnen zijn voor wat ik noem het andere Israël. Er zijn natuurlijk heel veel dissidenten en oppositiegroeperingen die zich ook af willen keren van Netanyahu en maar bang zijn voor de Likud. Je zou hen ook kunnen versterken, hun positie, door de staat Israël echt volledig te isoleren. Nou, daar moeten stappen worden gezet. Een van die stappen die ik nu erg toejuich, die nu gebeurt, is dat de staat Palestina nu door meer landen wordt erkend. Het feit dat Engeland en Frankrijk Palestina gaan erkennen is heel wat anders dan gewoon twee landen. Nee, het zijn leden van de Veiligheidsraad. En als dus niet alleen China en Rusland, maar ook Engeland en Frankrijk de staat Palestina erkennen, dan blijft alleen Amerika over als lid van de Veiligheidsraad die dat nog niet gedaan heeft. Dat betekent een sterkere druk in de Veiligheidsraad, en dat is het belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties, op de Verenigde Staten om de steven te wenden. Ik ben tegelijkertijd natuurlijk toch bang dat iemand als Trump zo onberekenbaar is dat hij zich daar niets van aantrekt. Maar op een gegeven moment zullen ook de Amerikanen, zal ook de regering Trump tot de conclusie moeten komen dat het noodzakelijk is om werkelijk vrede tot stand te brengen tussen Israël en Palestina. En dat men dat alleen maar kan doen via radicale druk op Jeruzalem.
U hebt als VN-gezant, hebt u natuurlijk al eerder ervaring gehad met etnische zuivering, meer bepaald in de Hoorn van Afrika. U hebt daar ook een boek over uitgebracht zo net. Toen heeft de VN een interventiemacht, een troepenmacht ontplooit. Is dat nu ook een optie?
Oh ja, kijk, inderdaad, de Verenigde Naties staan buitenspel. En dat komt door de Veiligheidsraad, want die interventiemachten die kunnen alleen maar optreden wanneer er een mandaat is van de Veiligheidsraad. En de Veiligheidsraad is eigenlijk al een jaar of 15 niet in staat om het eens te worden over interventies. En dat komt natuurlijk door die tegenstelling tussen de grootmachten in de wereld. Wanneer er een Verenigde Naties interventie plaatsvindt, en dat is niet om een einde te maken aan de oorlog, dat kan helemaal niet, maar het is wel om bijvoorbeeld de resultaten van een wapenstilstand te verduurzamen. Om de situatie te stabiliseren, om humanitaire konvooien te begeleiden, om rust te creëren die gebruikt kan worden om politiek te onderhandelen over een echte vrede. Nou, er zijn interventies die niet goed gelukt zijn, echt niet. Bijvoorbeeld in de jaren 90 in Rwanda. Maar als ik het zeggen mag, de interventie die ik heb mogen leiden in een jaar of 15 geleden, of ietsje langer, 20 geleden in Soedan, heeft ertoe geleid dat de resultaten van onderhandelingen tussen Noord- en Zuid-Soedan zijn bestendigd. De vrede tussen Noord- en Zuid-Soedan is mede tot stand gekomen door de Verenigde Naties en is mede in stand gebleven doordat we dat via een Verenigde Naties vredesmacht hebben kunnen stabiliseren. Dat was een interventie met militairen, zonder dat er natuurlijk werd gevochten of gestreden. Maar we hielden de militairen van het noorden en het zuiden eigenlijk in de hand. Zodat zij de afspraken die waren gemaakt tussen de beide landen moesten nakomen. Het was natuurlijk ook een partieel succes, want nadat die vrede tot stand is gebracht, die overigens nog steeds voortduurt, zijn er helaas binnen Zuid-Soedan en binnen Noord-Soedan burgeroorlogen uitgebroken. Je zult dus nooit moeten stoppen, je moet doorgaan met interveneren. Maar mijn stelling is dat interventie begint met diplomatieke en politieke interventie. Als je op tijd aanwezig moet zijn vanuit de internationale gemeenschap, niet als een afzonderlijk land zoals Engeland of Frankrijk, maar vanuit de internationale gemeenschappen, wanneer conflicten zich voordoen om te voorkomen dat die conflicten escaleren. En er zijn middelen voor om dat op tijd te doen, zodat je bepaalde interventies kunt plegen die niet te maken hebben met de militaire inzet en die militaire inzet uitstelt tot het allerlaatste moment. Je moet er op tijd bij zijn, maar je moet er geloofwaardig bij zijn en het is alleen maar geloofwaardig wanneer het gebeurt door de hele internationale gemeenschap samen en niet door een bepaalde groep van landen. Mag ik een voorbeeld geven? als we nu praten bijvoorbeeld over Oekraïne. Stel nou dat er een wapenstilstand zou zijn, opnieuw, hopelijk, tussen Oekraïne en Rusland. Dan zou je die wapenstilstand moeten proberen te bestendigen, hè, dat men niet schendt. Nou, daar heb je ook militaire waarnemers voor nodig. Rusland heeft gezegd, wij zullen niet accepteren dat er Europese militairen komen op Oekraïns grondgebied. Daar is men overduidelijk over. Europa is natuurlijk ook partij. Of we dat nou ontkennen of niet, de NATO strijdt eigenlijk indirect mee. Maar het is heel goed mogelijk om bijvoorbeeld in de Veiligheidsraad een afspraak te maken dat er een Verenigde Naties waarnemers, gewapende militairen worden uitgezonden naar Oekraïne. Die bestaat uit soldaten en militairen en officieren uit India, Pakistan, Bangladesh of een aantal Afrikaanse landen, die dat eigenlijk al een aantal keren hebben gedaan en daartoe ook heel goed in staat zijn en die door geen van de beide partijen zullen worden gezien als partijdig. Die worden dan niet gewantrouwd. Dat soort mogelijkheden zou je zelfs ook kunnen hebben in Gaza. Je zou al die humanitaire konvooien die nodig zijn al daar kunnen beschermen met een vredesmacht of een beschermingsmacht die bestaat uit soldaten van landen die niet kunnen worden gezien als bondgenoten van de Palestijnen of als bondgenoten van Israël. Maar dat soort beslissingen kan alleen maar worden genomen door de Veiligheidsraad. En als de Veiligheidsraad dat doet, dan weet je zeker dat de grootmachten het daarmee eens zijn.
In die situatie zijn we natuurlijk nu niet. Wat betekent de crisis, de malaise in de internationale betrekkingen voor de stabiliteit en vooruitgang in de wereld?
Voor de stabiliteit in de wereld? Nou, ik maak mij zeer veel zorgen dat kijk, alle tekenen staan in de verkeerde richting. Dat geldt voor alle mogelijke onderwerpen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het klimaatvraagstuk. Er is onderhandeld, maar wat er is uit onderhandeld wordt niet uitgevoerd. De situatie met betrekking tot het klimaat wordt steeds slechter. Er is een internationaal vluchtelingenverdrag, maar dat wordt eigenlijk met de voeten getreden. Er komen steeds meer vluchtelingen bij die dan in West-Europa worden bejegend als vijanden. Dat zijn maar twee voorbeelden naast de voorbeelden die ik zo even heb genoemd. En al die vraagstukken hangen met elkaar samen. En de stabiliteit van de internationale betrekkingen die neemt daardoor af. Je zult altijd grote problemen en conflicten hebben in de wereld. De kern is dat je die problemen probeert aan te pakken door te onderhandelen, door te praten. Zoals dat is beslist in 45, 46 bij de oprichting van de Verenigde Naties. Toen is gezegd, er zijn conflicten, maar die conflicten worden niet meer uitgevochten in militaire zin. We gaan praten, praten, praten. En dat kan soms heel lang duren, maar als je praat, wordt er niet gevochten. Dat zou je nu ook moeten doen en dat doen we niet. Daardoor worden de problemen steeds groter, escaleren ze en wordt de stabiliteit van de internationale betrekkingen in gevaar gebracht. En we moeten niet vergeten, de zwakste en armste mensen zijn daar in de wereld de dupe van. Dat zijn niet de mensen die het heel goed hebben in Europa of in Amerika of waar dan ook. Dat zijn de zwakste mensen. Dat geldt natuurlijk voor de Gazanen. Dat geldt voor de mensen in Soedan, waar we ons niks van aantrekken momenteel. Dat geldt voor de mensen die eigenlijk geen behoorlijke leefmogelijkheden meer hebben in West-Afrika. En dus proberen op te trekken naar Europa om daar zich van een betere toekomst te voorzien. De zwakste mensen zijn altijd de dupe van de internationale instabiliteit.
Verwacht u een kentering?
Ik hoop op een kentering. En dat is niet zomaar een ijdele opmerking. Want je kunt altijd zeggen, het gaat slecht, want er is altijd nog de hoop. Dat is een beetje makkelijke opmerking. Je moet kijken naar mogelijkheden die er zijn, die moeten worden gebruikt. Dus vandaag, er zijn vandaag twee positieve opmerkingen die ik kan maken over internationale vraagstukken. In de eerste plaats, er is heel lang onderhandeld over een oceanenverdrag. De oceanen moeten beschermd worden. Dat is belang voor de mensheid in zijn totaliteit. Dat oceanenverdrag is nu operationeel, omdat het laatste land dat moest tekenen, ik geloof dat het Marokko was, nu ook getekend heeft, waardoor het verdrag operationeel is. Nu kan het worden uitgevoerd. Hè. Dat is een resultaat van multilateraal onderhandelen dat mij met blijdschap vervult. Een tweede positieve opmerking van deze week. U weet, de kernoorlog is misschien de grootste bedreiging van de wereld. Want als dat fout gaat, dan is de hele wereldsamenleving eigenlijk kapot. Plotseling is er vanaf het jaar 2000 door Amerika een einde gemaakt aan een aantal nucleaire verdragen. Die waren door eerdere regeringen en vanaf de jaren 80 en 90 waren die in stand gehouden. En dat ging steeds beter, doordat de kans op een kernoorlog geringer werd. Die is nu groter. Nou, het START-verdrag, dat is een nucleair verdrag, zou heel binnenkort ook beëindigd worden. Maar nu heeft Rusland, Poetin, aan Amerika, Trump aangeboden om het een jaar te verlengen. Zodat in dat jaar gezamenlijk gepraat kan worden over een nieuw verdrag. Nou, dat is van groot belang. Dat betekent dus dat in dit geval Rusland, ik weet dat we dat misschien niet verwacht, ik ben er blij mee, beseft dat hier een heel groot vraagstuk ligt. En dat je door middel van onderhandelen kunt proberen om dat vraagstuk tot geringere proporties terug te brengen. Nou, twee positieve punten die ik zou kunnen noemen, die me dan toch weer een beetje hoop geven dat regeringen toch een klein beetje wijs kunnen zijn.
Het lijden dat we dagelijks zien passeren in journaals en op televisie en in de wereld is nogthans erg groot. Hoe vermijdt men zijn strijdlust te verliezen en niet te vervallen in nihilisme of cynisme?
Ik ben pessimistisch, maar ik ben niet cynisch. Ik ben pessimistisch en sceptisch. Sceptisch betekent, als je pessimistisch bent, dan betekent dat je constateert dat de zaken slecht gaan. Anders gaan dan je wilt. Ja, als je dat constateert, dan wil je dus in actie komen. Dan word je actief. Pessimisme is voor mij een bron van activisme. En als je denkt dat activisme helemaal toch nooit iets zal uithalen, dan ben je cynisch. Dan kan je beter stoppen. Maar als je zegt, wel, als je je best doet, dan is er een kans dat op succes, dan ben je sceptisch. En dan moet je proberen zo hard mogelijk te werken en zo verstandig mogelijk te zijn om die kleine kans te vergroten. Dus ik roep op tot sceptisch realisme. Als je optimistisch bent, dan denk je, het loopt allemaal best goed, maar dat is helemaal niet waar. Dan hou je jezelf voor de gek. Je moet dus studeren, wat zijn de echte vraagstukken en hoe kan je daar wat aan doen? Dan kun je ook leren uit de geschiedenis. Er is in de geschiedenis wel het nodige tot stand gebracht, bijvoorbeeld door bewegingen. Kijk naar de Black Lives Matter beweging die veel tot stand heeft gebracht in de huidige fase van de raciale discriminatie. Of 60 jaar geleden Martin Luther King. Of de vrouwenbeweging die heel veel voor elkaar heeft gekregen in het westen en ook in het zuiden van de wereld, wanneer het gaat om rechten van mensen. Of Greta Thunberg met al die jonge mensen die zich inzetten voor klimaat. Die toch een aantal regeringen en ook bedrijven en regionale autoriteit ertoe hebben gebracht dat ze de steven wenden. Het is mogelijk om effect te hebben. Leer van die geschiedenis, mobiliseer zoveel mogelijk mensen en hoop vooral dat jongeren het beter gaan doen dan de huidige generatie.
Dat is een klare boodschap. Meneer Jan Pronk, bedankt voor uw tijd en bedankt voor uw bijdrage.
Tot uw dienst.